Dus even resumerend. Er komt iemand bij jou binnen met nek-schouderklachten.
Ja.
En in tegenstelling tot wat wij ongeveer 20 jaar gedaan hebben, zijn we er niet bovenop gevlogen. Ben je er niet bovenop gevlogen om die nek en die schouders te behandelen. Maar ben je eens gaan nadenken van wow, wat zou er nou allemaal een rol kunnen spelen. Waarbij het eindresultaat is dat er nek-schouderklachten zijn. In plaats van die nek-schouderklachten te behandelen.
Dit is de Metabool Gezond podcast. Wij brengen wetenschap in de praktijk. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Metabool Gezond podcast, waarin wij jouw gezondheid van reactief naar proactief brengen. Volg ons op Facebook onder Metabool Gezond en op Instagram onder Metabole Reset Methode. De podcast kun je terugvinden op Spotify, SoundCloud en de Apple Podcast app, allen onder Metabool Gezond. Daarnaast kun je ons ook terugzien op YouTube, ook onder Metabool Gezond. Naast de podcast hebben wij ook een online programma ontwikkeld, waarin mensen in 10 weken tijd de kennis en vaardigheden aangereikt krijgen om hun gezondheid te verbeteren. Met deze kennis en vaardigheden kun jij chronische of steeds terugkerende klachten, zoals nek- en rugklachten, vermoeidheid en blessures oplossen, maar zeker ook voorkomen dat je ze in de toekomst gaat krijgen. Ben je nieuwsgierig of geïnteresseerd geraakt of heb jij chronische klachten? Neem dan eens een kijkje op www.metabolgezond.nl en neem contact met ons op. Misschien zien we je terug in ons programma. Welkom bij weer een nieuwe aflevering.
Goedemiddag of goedemorgen of goedenavond, al naar gelang wanneer je naar deze podcast luistert.
En we hebben ervoor gekozen om vandaag eigenlijk een casus te bespreken, waarin heel veel zaken die wij natuurlijk al vaak op tafel leggen terug gaan komen, om die eens te bespreken vanuit de praktijk.
Ja, dat lijkt me een goed plan. We horen regelmatig terug dat mensen het prettig vinden om een ziektebeeld of een aandoening of een klachtenbeeld te bespreken aan de hand van wat we in de praktijk tegenkomen en hoe dat we dat in de praktijk ook daadwerkelijk behandelen en oplossen. Dus
Toevallig heb ik vandaag les gegeven en nog teruggehoord van verschillende mensen dat dit soort onderwerpen in de podcast erg gewaardeerd worden en dat ze daar in de praktijk veel aan hebben. Het leuke was dat deze mensen niet wisten dat ik deze podcast maakte, maar dat ze de stem herkenden. Dus dat is wel leuk. De podcast begint toch draagvlak te creëren.
Nou, dat is erg leuk. Het is erg leuk om te horen dat je bekende Nederlander aan het worden bent.
Ja, precies. Dat geeft best een lekker gevoel, moet ik zeggen.
Nou, wanneer je terug bent in shownieuws, dan zullen we dat opnemen.
Ja.
Misschien is een reality show iets voor je.
Ja. Ik ga erover nadenken.
De Meilandjes, maar dan de Summeretjes of zo.
Ja, en dan misschien een variant erop de Dekkertjes.
Ja, dat zou kunnen. In ieder geval meer mensen.
Ja. Nou, en we hebben een paar leuke gasten kunnen regelen deze week. Dat is misschien ook alvast leuk om aan te kondigen.
Ja, we gaan in de komende weken een podcast opnemen met onder andere Tim van Oorzouw. Uh-huh. Tim van Oorzouw is bekend van de Triggerpoint Reset methode. En de Triggerpoint Reset methode is vooral de methode die er om een draait stressachtergrond van een klacht uit te diepen en daarmee aan de slag te gaan. En op die manier chronische klachten te verhelpen eigenlijk.
Ja, stress, de moeder van alle ziektebeelden en chronische aandoeningen.
Inderdaad. Daarnaast hebben we Vivian Rijs, bekend van Herstel je hormonen. En ze heeft net een nieuw boek uit. En dat is Help, ik val niet af.
Ja.
Vandaag is bekend geworden dat ze binnengekomen is op nummer 8 in de bestseller top 10 van Nederland, zeg maar. Dus dat is een uitstekend begin van de campagne.
Ja.
En die gaat op 31 mei bij ons te gast zijn.
Ja. En last but not least, we hebben de afgelopen maanden denk ik allebei. Jij attendeerde mij er als eerste op Jan Bommeré. Die bekend is geworden volgens mij van het boek Leren Loslaten.
Mm-hmm.
En die heel erg toch op een vrij structurele manier. En dat sprak mij in ieder geval wel aan. Spreekt over het onderbewustzijn en emoties en hoe je daarmee om kan gaan.
Ja, de Mind-Body Connection, module 10 in onze metabole reset methode.
Ja.
En de mind-body connectie is natuurlijk ook hetgene waar het programma van Tim van Oorzouw op draait.
Ja.
Dus heel veel overeenkomsten en heel veel gemeenschappelijke achtergrond, denk ik. En het lijkt me fantastisch om die mensen te gast te hebben in onze podcast.
Ja, ja, superleuk vooruitzicht.
En stress is eigenlijk altijd waar we op uitkomen als zijn de belangrijkste oorzaak van het krijgen van klachten.
Ja.
En vanavond gaan we dan, wij nemen deze in de avond op, deze podcast, gaan we het hebben over... over stress dacht ik in een vorm van longklachten, als ik me niet vergis.
Ja, dat klopt. Het gaat eigenlijk over een patiënt van mij.
Mm-hmm.
Over een jonge man, 29 jaar om precies te zijn. En hij kwam bij mij op de praktijk. En vertelde dat hij misschien wel, hij wist het zelf niet eens meer precies, misschien wel 30 verschillende therapeuten heeft gezien. De hoofdklacht waar hij eigenlijk mee kwam en vooral de vraag aan mij over had of ik dat ik daar iets mee kon, waren eigenlijk nek-schouderklachten. Hij had aan beide zijden veel spanning in zijn schouderspieren, mm-hmm. in zijn nekspieren,
mm-hmm.
Hoofdpijnklachten. En zelfs tot onder in zijn rug kon die spanning te voelen zijn.
Nou, dat is een klacht die we natuurlijk in de praktijk zeer regelmatig horen. En die we vanuit ons verleden als fysiotherapeut en osteopaat biomechanisch ook heel prima kunnen behandelen.
Ja.
Maar we hebben ook allebei de ervaring dat als we dat biomechanisch behandelen, dat mensen daar echt wel een verbetering van hebben.
Ja.
Maar dat mensen toch regelmatig terugvallen in hun klachtenpatroon. En dat er dus misschien ook meer aan de hand is als alleen het biomechanische.
Ja, nou ja, ik heb natuurlijk wel kort een beetje gevraagd, wat heb je dan voor mensen gezien? En daar zaten fysio's bij, daar zat een chiropractor bij, daar zat een acupuncturist bij, daar zat een sportmasseur bij. En dat zijn natuurlijk allemaal disciplines die vergelijkbaar met andere tools aangrijpen op het mechanische stuk, toch,
ja,
wel
precies.
Voornamelijk.
Ja.
Dus nou, dat was al de eerste stap om hem ook te melden van, nou, dan gaan we daar in ieder geval niet doen.
Nee, dat lijkt me een goed plan. Dan als je al weet wat niet goed werkt, dan is het onzin om daarmee te beginnen.
Ja, zoals iemand ooit zei, en ik weet niet meer precies wie dat was, maar die zei, anders word je de volgende op de therapeuten dodenlijst.
Dat is een uitspraak van Leo.
Ja, dat dacht ik al, ja.
Een scalpenjager.
Ja, dus dat zijn we niet gaan doen. Er was wel één interventie die hem echt wel goed hielp. Zelfs nagenoeg vrij van klachten kon krijgen, zei het tijdelijk. En dat was dry needling.
Oké.
Dus dat was op zich wel opvallend.
Nou, voor de mensen die niet precies weten wat dry needling is. Dry needling is een modaliteit die fysiotherapeuten met name inzetten.
Ja.
En wat er gedaan wordt is een naald inbrengen in de spierbuik van de desbetreffende spier met de hoge spierspanning. En doordat, misschien leg ik het niet helemaal goed uit, maar door de spierbuik op een bepaalde plaats aan te prikken, en ik denk dat de alpha motorneuronplaat is uit mijn hoofd.
Volgens mij ook.
Vermindert eigenlijk per direct de spierspanning in zo'n spier. Ik heb wel eens gezien dat naalden daar uitkomen die gewoon daadwerkelijk echt krom getrokken worden door zoveel spanning kan er op een spier staan. En ik heb ook niet zelf persoonlijke ervaring met dry needling, maar wel iemand die heel dicht bij mij is, ben ik mee geweest.
Mm-hmm.
En het kan ook echt pijn doen.
Ja, ik heb het zelf wel mogen ervaren.
Oké.
En inderdaad, dat kan echt wel pijn doen. Maar het geeft ook heel snel verlichting.
Ja.
Ja.
Nou ja, degene waar ik nu over spreek, die had schouderklachten. En die, ondanks een goede bewegelijkheid in die hele schouder... Dat was als gevolg van een trauma, was hij op de schouder gevallen. En ondanks dat eigenlijk alle bewegingen vrij waren in die schouder, bleef ze pijnklachten houden.
Mm-hmm.
En één, misschien twee dry needling sessies. En de spanning was van de spier af en de schouderklachten waren weg. Echt een fenomenaal resultaat.
Ja.
En dat geeft alleen maar aan dat voor iedere interventie een tijd en een plek is.
Mm-hmm.
En gelukkig kunnen we niet alles.
Nee, zou wel zijn.
Ja.
Wat verder zinvol is om te vermelden is dat hij bekend is met twee diagnoses eigenlijk, medisch.
Mm-hmm.
Bronchitis, astmatische bronchitis.
Dat is een longaandoening.
Ja, en met een diagnose ADHD.
Oké.
Okay. Hij gebruikt een aantal medicaties. Hij gebruikt Ritalin.
voor de ADHD.
Ja, hij gebruikt, ik weet de namen niet, maar ik weet dat hij twee puffers gebruikt.
Mm-hmm.
Eentje die wat langer werkt en eentje kortdurend als hij dan echt meer last heeft, benauwd is.
Mm-hmm.
En hij gebruikt, die heb ik wel even erbij gepakt.
Zal pulmokort geweest zijn of zoiets dergelijks.
Ja, ik ga het er even bij pakken, want ik heb het in principe allemaal bij de hand. Hij gebruikt ook Modiodal. Okay. Modiodal wordt gebruikt onder andere bij narcolepsie, bij de slaapziekte.
Mm-hmm.
Even kijken. Verbetert de aandacht, voorkomt slaperigheid en slaapaanvallen. Dus dat ligt natuurlijk ook een beetje in de lijn van zijn ADHD. Zijn ADHD.
Mm-hmm.
Ik heb hier toch mijn laptop voor me staan, dus ik ga even mijn WhatsApp erbij pakken met hem. Hij gebruikt voor zijn astmatische bronchitis. Even kijken. Salbutamol.
Salbutamol, ja.
Ja, dus nou, dat zijn de dingetjes die hij in ieder geval gebruikt aan medicatie. En goed, hij kwam dus bij mij.
Mag ik nog een vraag stellen tussendoor?
Zeker.
Een van de dingen die ik aan mensen vraag die bij mij in de praktijk komen die medicatie gebruiken, is: werkt de medicatie?
Ja.
Omdat van eigenlijk alle medicatie heel goed onderzocht is welk werkingsmechanisme er beïnvloed wordt. En je dus informatie eruit kunt halen op welk werkingsmechanisme medicatie dus werkt. En daarmee je dus kunt vertellen van oké, dan zit daar waarschijnlijk een probleem.
Ja.
En in het geval van salbutamol,
ja,
en pulmicort en allerlei andere luchtwegverwijders.
Mm-hmm.
Ik hoor heel regelmatig in de praktijk luchtwegverwijderaars.
Ja.
Maar als je luchtwegen verwijderd worden, dan heb je een probleem.
Ja.
Dus het is een luchtwegverwijder. Zijn cortisol preparaten.
Yes, en nou, toen ik die vraag naar hem stelde, dat heb ik dus ook gedaan. Kijk, hij had natuurlijk nog steeds wel last van benauwdheid. En hij had dus zeker nog last van spierspanning. Maar hij weet wel wat er gebeurde als hij ze niet gebruikte.
Okay.
Ik denk dat dat net zo goed een bevestiging kan zijn.
Zeker.
En dan was er een forse toename van al deze klachten. Dus zowel van benauwdheid als ook van zijn spierspanningsklachten. En ook van zijn aandachtsboog.
Ja, en als we dan gaan kijken naar wat we zeg maar vanuit de osteopathie weten over de longen.
Mm-hmm.
Dan zijn de longen natuurlijk onze gasuitwisselingsorganen. Die nemen zuurstof op en scheiden CO2 uit. Een groot deel van de functie van die longen wordt bepaald door de ademhalingsspier. De grootste ademhalingsspier is je middenrif.
Ja.
En daarnaast hebben we een aantal hulpademhalingsspieren. En die hulpademhalingsspieren, die zitten, dat zijn je tussenribspieren, zeg maar.
Mm-hmm.
En er zijn nog een belangrijke groep aan hulpademhalingsspieren. En die
in de nek.
Zitten in je nek, inderdaad.
Ja, de scaleni.
De scaleni, ja.
Maar volgens mij doen ook andere spieren mee vaak.
Trapezius.
Ja, onderschapsspier en de sternocleidomastoideus kan zelfs meedoen. Spieren aan, die meer aan je sleutelbeen aanhecht.
Serratus anterior.
Dat lijkt mij ook, absoluut.
Zijn borstspier.
Ja, belangrijke functie ook over de schouder, over het schoudergewricht. Dus ja, absoluut. En dat zal bij hem ook, dat heb ik hem ook uitgelegd, dat dat een waarschijnlijk een rol speelt. En dat hij daarom ook die nekklachten onder andere wel heeft.
Dus jij hebt hem uitgelegd dat het hebben van astmatische bronchitis en de medicatie die hij daarvoor gebruikt een rol zou kunnen spelen in zijn nek-schouderklachten.
Ja, omdat ik leg dat altijd op de volgende manier uit. Als je in rust normaal gezien alleen je diafragma hoort te gebruiken om mm-hmm. voldoende zuurstof binnen te halen
mm-hmm.
voor een met een juiste ademhaling, dan is het dus niet de bedoeling dat je in rust eigenlijk die hulpademhalingsspieren ook gebruikt.
Mm-hmm.
Doe je dat wel, dat betekent dat er in het primaire verhaal iets niet goed gaat.
Ja.
En dan ben je continu die spieren aan het gebruiken, terwijl die spieren ook nog een andere taak hebben. Ja, dus het bewegen van je nek.
Dus dan overbelast je als het ware die spieren?
Ja, die spieren die zijn bezig met in dit geval een functie die primair wordt geacht boven bewegen van de nek. En die nek wordt daarmee dus ook vastgezet.
Ja.
om als een soort van hefboompunt te functioneren, om de ribben te kunnen opheffen.
En daarmee de longen zo groot mogelijk te maken, zodat opname van lucht vergemakkelijkt wordt.
Ja, ja. Dus, nou goed, dat was overigens een verklaring die hij niet eerder had gehoord.
Spannend.
Ja. En,
terwijl dat voor ons heel duidelijk is.
Ja, het was ook iemand die meteen heel aandachtig was en daar open voor stond. Het was iemand die super gemotiveerd is, maar ook heel erg vastloopt in hetgene wat hij allemaal aan het doen is en geprobeerd heeft, maar wel absoluut open staat. En jij sprak net al over werkingsmechanismes. En het werkingsmechanisme met betrekking tot cortisol haalde jij al aan. Mm-hmm. Nou, wij kunnen allebei ook mensen in de praktijk testen. En toen ik hem ging testen, toen merkte ik dat eigenlijk zowel zijn spierspanning als ook de punten die wij dan testen die relevant zijn voor de longen, veel beter werden, minder spanning gingen bevatten toen ik testte met een middel wat dus die functie van cortisol verbetert. Dus dat was eigenlijk ook meteen een bevestiging voordat dat cortisolverhaal daar absoluut een rol in speelde.
Misschien moeten we nog eventjes uitleggen wat cortisol precies is.
Ja, is goed.
Cortisol is een hormoon wat onder andere wordt vrijgezet tijdens de stressreactie. En de stressreactie bestaat eigenlijk uit twee delen. Een eerste golf en een tweede golf. En in de eerste golf maken we vooral adrenaline en noradrenaline aan. En in de tweede golf maken we cortisol aan. En de aanmaak van cortisol dient via een aantal tussenstappen in de hersenen ook weer de stressreactie tot rust te brengen. Mm-hmm. Daarnaast heeft cortisol een functie in het wakker worden 's morgens bij het opstaan. En een te hoog cortisol in de avond heeft impact op de mogelijkheid om in te slapen. En daar slaap je misschien wat minder goed in. En als derde functie heeft cortisol het... Dus adrenaline en noradrenaline in de eerste golf, die zorgen ervoor dat het immuunsysteem uit de ruststand wordt gehaald. En dat cortisol zorgt ervoor dat het immuunsysteem daarnaartoe getrokken wordt, waar het op dat moment nodig is in de vorm van ontstekingsbeëindiging, zeg maar. Mm-hmm. En het feit dat een astmatische bronchitis, en bronchitis, alles wat eindigt op itis, is een ontsteking, betekent dus dat cortisol zijn functie in de longen niet goed kan uitoefenen, want anders kon de cortisol de longen ontsteken of de bronchitis uitzetten.
Ja.
En dat is de reden dat de medicatie vaak cortisol bevat, zodat het in de longen de ontstekingsreactie kan beëindigen.
Ja, en wat hij ook vertelde was dat die medicatie, dat hij daar ook steeds meer van moet gebruiken.
En dat bevestigt zeg maar de desynchronisatietheorie van de stressreactie.
Ja.
Namelijk dat je steeds gevoeliger wordt voor adrenaline en noradrenaline. En steeds minder gevoelig wordt voor het hormoon cortisol als dat langdurig en veelvuldig geproduceerd wordt. Mm. Of kunstmatig in het lichaam gebracht wordt.
Yes. Daarbij heeft cortisol natuurlijk ook een belangrijke functie op onze hersenen. In de vorm van focus en concentratie, alertheid.
En ADHD dus?
Ja, dat denk ik wel. Ja. Wij zijn natuurlijk geen mensen die medische diagnoses stellen.
Nee.
Maar ik kan me zomaar voorstellen dat als die cortisolfunctie beter zou zijn bij hem, dat hij op zijn minst minder symptomatiek van zijn ADHD zou hebben.
Ja.
Want dat versterkt natuurlijk. Nou ja, de volgende stap die ik met hem heb genomen. Ik wil altijd in de praktijk heel graag kijken of ik niet alleen maar met een supplement een verandering kan maken.
Een supplement is prima als een eerste quick win.
Ja.
Hè, dat mensen daadwerkelijk snel verbeteren. Maar het is natuurlijk niet de bedoeling om de rest van je leven supplementen te gebruiken.
Ja.
Want dan kan je net zo goed de rest van je leven het medicijn gebruiken.
Ja, precies. Misschien ook niet oninteressant om erbij te vermelden, omdat dat namelijk een stukje immuunsysteem nog erbij pakt, is dat hij ook huidklachten heeft. En dat hij ook best wel last heeft van hooikoortsklachten.
Allergie.
Ja.
En de huid is natuurlijk, net zoals het slijmvlies van de long, een barrière voor ons lichaam. Dat wil zeggen, ons immuunsysteem bestaat uit drie delen. En veel mensen weten dat er een aangeboren en een verworven immuunsysteem is. Maar heel veel mensen beseffen niet dat een barrière, dus eerst maar zorgen dat dingen niet binnenkomen, wel degelijk ook een onderdeel is van het immuunsysteem.
Ja, zeker in zijn geval zal daar ook iets moeten gebeuren. Want als er al het een en ander sowieso binnen kan komen, dan blijft ook dat immuunsysteem natuurlijk steeds actief.
Ja, en het interessante is dat de kwaliteit van die barrière wordt eigenlijk bepaald door de kwaliteit van de barrières in je maag-darmkanaal.
Mm-hmm.
En we hebben al een podcast gemaakt over het prikkelbaar darmsyndroom. En zo zie je hoe dat heel veel werkingsmechanismes elkaar dus beïnvloeden. En ik weet niet of dat je gevraagd hebt hoe de spijsvertering ging en hoe de stoelgang was.
Zeker. Onregelmatig. Hij kon niet goed aangeven of hij nou een neiging had tot eerder bijvoorbeeld diarreeklachten of tot obstipatie. Maar het was heel wisselend.
Mm-hmm.
Hij heeft ontdekt dat hij met name op zuivel heel slecht reageert met zijn darmen. Dus daar waren absoluut zaken aanwezig van een slechte darmfunctie.
Dus even resumerend. Er komt iemand bij jou binnen met nek-schouderklachten.
Ja.
En in tegenstelling tot wat wij ongeveer 20 jaar gedaan hebben, zijn we er niet bovenop gevlogen. Ben je er niet bovenop gevlogen om die nek en die schouders te behandelen. Maar ben je eens gaan nadenken van wow, wat zou er nou allemaal een rol kunnen spelen. Waarbij het eindresultaat is dat er nek-schouderklachten zijn. In plaats van die nek-schouderklachten te behandelen.
Ja, een chronische ontsteking, hersensymptomen, symptomen van niet goed functionerende barrières. Dus eigenlijk ook van een chronisch aanwezige stress. Ja, dan gaat de bel cortisol dus heel hard rinkelen.
Ja. Ja. Heb je dan gevraagd naar zijn slaappatroon?
Ja, dat viel wel mee. Hij sliep wel door en hij sliep ook wel in. Maar hij werd niet uitgerust wakker. Dus
geen goede cortisol awakening response.
Nee, en mogelijk ook niet een goede kwaliteit slaap. Aangezien hij toch ook wel energie... energie was niet optimaal.
Nee.
Ja, dus... jij sprak net al ook even kort over het feit dat supplementen interessant kunnen zijn om in ieder geval een quick win.
Ja.
Te creëren. En wat ik hem heb geadviseerd is om iets te doen aan die barrières.
Mm-hmm.
Dus ik heb hem geadviseerd om L-histidine te gebruiken. Omdat hij ook heel specifiek een drie luik aangaf van huid, bovenste holtes en van zijn luchtwegen.
Uh-huh.
En dat hij al als kind jong begon met eczeem. Dus is echt ook een stuk huidbarrière waar het begonnen is.
Mm-hmm. En histidine is een aminozuur?
Ja.
Oké. Okay.
Ja. En ik heb hem ook geadviseerd. Ik heb dus wel twee dingen geadviseerd. Dus om een supplement te nemen wat die cortisolresistentie eigenlijk verbetert.
Ja.
Dus iemand weer gevoelig maakt voor cortisol, zodat mm-hmm. die functie weer vanuit het lichaam beter kan worden.
En dat was een supplement van de CBNI?
Ja. CPNI 11 RES, zoals dat dan heet.
Ja.
Ja. RES staat voor resistentie in dit geval. Het mooie was dat hij mij een dag of 3-4 later opbelde. En hij zei, Tom, ik weet niet wat ik meemaak. Alsof de spierspanning eigenlijk als sneeuw voor de zon verdwijnt. Ik durf het nog niet aan om geen medicatie meer te gebruiken.
Dat is ook wel erg snel.
Ja. Maar het feit dat iemand dit voor elkaar krijgt zonder aan mijn spieren te zitten. Ja, dat vind ik al fantastisch. Dus ik ben wel mee in jouw verhaal.
Nou, dat is mooi.
Ja, dus de quick win was wel daar.
Ja.
Maar toen ben ik natuurlijk ook gaan nadenken van ja, we moeten natuurlijk ook long term iets gaan creëren. En eigenlijk heeft hij zijn grootste winst gepakt door aan de slag te gaan met een hypercapnie oefening. Dus met een ademhalingsoefening,
mm-hmm.
waarbij we dan mensen in een zakje laten ademen.
Een soort van hyperventilatieoefening.
Ja.
Maar dan bewust.
Ja. En koolstofdioxide, CO2, wat je dus normaal gesproken uitademt, is voor ons ook een stof als die te hoog wordt in concentratie, dan noemen we dat een panicogene stof. Nou, de eerste twee dagen dat hij die oefening deed, stuurde hij mij een bericht en zegt Tom, forget it. Die oefening die ga ik niet doen.
En even voor de duidelijkheid, hoe lang moest hij in dat zakje ademen?
Nou, ik heb hem de opdracht gegeven om dat te doen tot zolang het ging. En ik heb hem ook verteld van, dat kan een ongemakkelijk gevoel geven. Dat kan best wel angst opwekken. Het kan ook zijn dat je gewoon überhaupt fysiek ongemakkelijk wordt, reageert. Zweten, wat we dan kunnen samenvatten onder een reactie van het autonome zenuwstelsel.
Mm-hmm.
Maar hij ging dus echt wel in die paniek, in die angst. Hij zei, ik word er helemaal onpasselijk van die oefening.
En heeft hij verteld hoe lang dat hij dan daarmee bezig was?
Nee, dat denk ik niet dat ik dat weet. Maar ik heb hem wel gezegd dat het... Ik denk dat hij dat rond een minuut al wel weg of zo.
Nou ja, het is iets wat je heel vaak terughoort inderdaad. Dat mensen het heel erg lastig vinden.
Ja.
Volgens mij is de bedoeling dat je uiteindelijk naar 2 minuten gaat.
Ja.
En als het ongemakkelijk is, mag je dat dus opbouwen vanaf 30 seconden.
Okay.
En je mag dus 30, 35, 40, 45, 50 en dan richting de 2 minuten.
Ja.
En je moet dat uit mijn blote hoofd, maar ik stuur mensen altijd de oefening toe.
Mm-hmm.
Maar volgens mij is het de bedoeling dat je als cure, als behandeling, het 8 keer doet binnen een uur. En het onderhoud is 2 keer 2 minuten per dag.
Ja.
Zeg ik dat goed?
Nou, ik denk dat ik dat ook heel snel bij de hand heb. Want ik heb het natuurlijk ook aan hem gestuurd.
En als je dus in een uur lang, binnen een uur, 8 keer 2 minuten deze ademhalingsoefening doen, dan ben je dus al 16 minuten bezig.
Ja.
Met alleen maar in een zakje ademen. En dat betekent dat je 44 minuten overhoudt tussen de oefeningen door.
Ja.
En ik had ergens een keer uitgerekend dat je dus als je 2 minuten dat doet en 3 minuten gewoon ademt, dat je het dan precies redt binnen een uur.
Hm. Volgens mij heb ik dat hier in een documentje van jou zelf staan.
Ja.
Wacht, dat is maar 1 oefening, dat is een andere. Weet ik even niet, maar ik weet wel dat de frequentie veel hoger is voor een genezend effect dan voor een behoud.
Voor een onderhoudseffect, ja. Ja. Zoeken we nog op.
Ja, ik heb hem uitgelegd
dat
op zich een normale reactie is.
Dat heb je goed gedaan.
En dat had hij niet verwacht, want hij dacht van ja, dit is...
Oh, niet goed.
Hier heb ik hem.
Ja.
Nee, ook niet. Goed. En ik heb hem dat uitgelegd en toen hij dat begreep, toen had hij zoiets van oké. Dan ga ik dat inderdaad wel opbouwen. Het is niet tof, maar als mij daar gaat helpen en ik ben wel mee in jouw theorie en in jouw verklaring, ja, dan ben ik wel bereid om dat te gaan inzetten. Dat heeft hij gedaan. En er is nu gewoon een hele mooie langzaam stijgende lijn zichtbaar, waarin hij eigenlijk die oefening steeds langer kan volhouden, maar waar hij vooral veel minder spierspanning heeft, structureel. Interessant is ook wel dat hij ook een controle had staan bij zijn behandelingsspecialist.
Mm-hmm.
En daar natuurlijk super enthousiast vertelde van wat hij allemaal had gedaan. En dat eigenlijk werd gezegd van ja, maar zonder die medicatie gaat het dat gaat hem niet worden. Dus eigenlijk werd zijn droom een beetje, nou, die viel een beetje in duigen daar zo.
Mm-hmm.
Maar hij is uiteindelijk... Hij vroeg mij, Tom, wat zou jij doen? Zou jij dat gaan afbouwen? Ik zei, ja, sorry, maar daar ga ik niet. Dan moet je echt zelf een keuze in maken of het overleggen met je specialist.
Het is ook niet onze plek om te beslissen over medicatie, aangezien we daar niet in geschoold zijn.
Nee, maar hij heeft dus besloten om op eigen houtje te starten met het sowieso proberen niet meer te gebruiken van die zeg maar kortwerkende inhalator.
Mm-hmm.
En dat ging eigenlijk vrij snel goed, want die had hij toch al niet zo heel vaak nodig. Maar hij is nu zelfs zover dat hij eigenlijk die andere inhalator,
de salbutamol,
nog nauwelijks gebruikt. Misschien zegt hij 1 keer per week of zo dat hij nog een keer denkt van ik voel iets, ik pak iets. Hij is ook wel echt wel een maand of 3-4 mee bezig. Dus dat is natuurlijk niet de kwestie van weken. Maar dus dat gaat eigenlijk supergoed. Hij neemt nog steeds wel ook wat dingetjes om die barrières... nog goed te krijgen, maar het is gewoon op de goede weg. En dan is eigenlijk met de grootste winst in een ademhalingsoefening.
Ja, fantastisch.
Terwijl een longpatiënt er vooral niet aan moet denken om ademhalingsoefeningen te doen eigenlijk.
Ja. En zo zie je dat, dat het kennis hebben van hoe dingen werken in je lichaam. En daarmee wil ik de longspecialist absoluut niet tekort doen.
Nee.
Maar het in het grote geheel zien van wat er met iemand gebeurt, meer oplevert als de som der delen. Want als de som der delen behandeld was de huid door de dermatoloog, de long door de longspecialist. Hoe heet zo iemand ook weer? Ik kom even niet op het woord.
Pulmoloog?
Nee. longarts, hè? Ja.
Ja, longarts. Ja,
gewoon longarts. Ja. Darmen door een diëtist, bijvoorbeeld.
Of een MDL-arts misschien, als het een specialist is.
En dan kom je dus eigenlijk op drie verschillende eilandjes die eigenlijk een gemeenschappelijke oorsprong hebben. En ieder specialist is op zijn vakgebied specialist.
Ja.
En iedere specialist heeft ook niet meer de kennis om het grote plaatje te zien.
Ja.
En dat maakt ons generalisten. Wij weten van heel veel wat. Ja. En specialisten weten van heel wat. Nee, heel weinig, heel wat. Nou ja.
Ja. Nou, en dat is ook een trend, hè, die de laatste tientallen jaren.
Superspecialisten.
Ja. Ja. En ik voel wel ook ergens wel een omkeer aankomen naar die generalisten. Nou ja, de hele KPNI is natuurlijk ook veel meer richting die generalistische visie. Dus dat zou. Ja, zo zie je altijd heel veel golven en op- en neergaande bewegingen in het systeem. En dus ook hier in de zorg.
Mm-hmm.
Ja, dat was eigenlijk wel een beetje de casus in ieder geval. Ik weet niet of jij nog iets wil aanstippen, of misschien heb jij nog.
Nou ja, we hebben natuurlijk aanstaande maandag hebben we een webinar voor onze collega-therapeuten die geïnteresseerd zijn in het testen van onder andere supplementen. Dus ik vroeg me af. Welke spier heb je daarvoor gebruikt en hoe heb je dat gedaan? En kun je daar iets over vertellen?
Zeker. Als je kijkt naar de AK, waar wij dan ook natuurlijk de cursus in gaan geven, dan zijn er een aantal spieren die je kan inzetten om de longen te testen.
En AK staat voor Applied Kinesiology, toegepaste kinesiologie.
Ja. In dit geval heb ik gebruik gemaakt van de serratus anterior.
Die we al genoemd hadden als spier met een functie over de long.
Ja. Misschien wel geen toeval.
Misschien niet.
De deltoideus spier heb ik ook gebruikt om eigenlijk als bevestiging te laten functioneren.
Dat is wel grappig, hè? Want we hebben natuurlijk allebei een achtergrond als fysiotherapeut. Ik ben iets eerder afgestudeerd als jij. Mm-hmm. Ik heb altijd geleerd dat het deltoideus is.
Ja, deltoideus is Brabants.
Oh, oké. Okay.
Dus ik denk dat dat vooral het probleem is. Dat is net zoiets als.
Zonder grote deltoideus, jongen.
Ja, dat is net zoiets als. Catalogus en in Brabant is het een catalogus. Ja. Ik heb een palpatie gedaan. Dus ik heb gewoon de spanning gevoeld in zijn hulpademhalingsspieren.
Mm-hmm.
Daar had hij ook duidelijke trigger points, dus pijnlijke punten in.
Vandaar dat de dry needling goed werkte.
Yes. Ik heb vanuit de geïntegreerde technieken van Frank de Bakker, osteopaat, die we allebei natuurlijk gevolgd hebben, heb ik
de longzone
gevonden.
Mm-hmm.
Wat heb ik nog getest? Hij had ook last van zijn onderrug en daar zit ook weer een connectie met de long. Dus ik heb zijn vijfde lendenwervel getest. Die zat geblokkeerd. Ik heb zijn diafragma gepalpeerd op spanning.
Zijn middenrif.
En eigenlijk heb ik al die interventies die ik dan wilde doen, waaronder die CPNI-11, dus dat middel voor cortisolgevoeligheid. En hetgeen wat ik voor de barrières heb gegeven, heb ik eigenlijk getest hoe dat van impact was op die spiergroepen en die zones.
Dus als ik het goed begrijp, heb je de test van de serratus anterior en de deltoideus gebruikt om de longfunctie te testen.
Ja.
Je hebt gevoeld aan de spanning van zijn hulpademhalingsspieren dat hij te hoog was.
Yes.
Jij hebt zijn middenrif te veel spanning voelen hebben. Zijn vijfde lendenwervel in zijn onderrug zat geblokkeerd.
Ja.
Heb je nog naar zijn enkels gekeken en naar zijn ongetwijfeld.
Zeker.
Maar goed. En vervolgens heb jij, als ik het vanuit de applied kinesiology mag verklaren, gezien dat de deltoideus en de serratus anterior verzwakt waren.
Mm-hmm.
En die werden sterk met de beide interventies die je gebruikt hebt. En op die manier kun je dus testen of dat een supplement iets doet.
Ja, overigens werden die spieren zwak. Die waren niet direct zwak toen ik ze testte zonder verder iets te doen.
Je moest provoceren.
Ja, ik heb met stresshormonen erbij getest.
Adrenals.
Ja.
Dus long plus stress gaf verzwakking.
Ja.
Long plus stress plus CPNI plus histidine
Gaf
versterking.
Yes.
En dan gaat het ABC van de kinesiologie op 5 juni in Ede, waarvoor je je kunt inschrijven op de website van kpnibelgium.com. Die gaat over het testen van supplementen.
Ja.
En 95% van de supplementen die worden voorgeschreven, die doen eigenlijk niet zo hetgene wat wij denken dat ze zouden moeten doen in ons lichaam. En wij testen dat.
Ja.
Wij testen dat onder andere op de spiergroepen die gerelateerd zijn aan onze uitscheidingsorganen.
Mm-hmm.
En dat betekent dat je dus naast het te kijken van is de spierspanning beter, is de rug los, wordt de spierfunctie van de longspier testen beter. Er was er nog eentje die ik even niet meer terughaal. Heb je natuurlijk ook gekeken of dat het lichaam het aan kan om deze supplementen te gebruiken.
Ja, absoluut. Dus ik heb uiteindelijk de therapie die ik wilde geven, dus die combi van die middelen,
ja,
die heb ik uiteindelijk getest op lever en nieren.
Ja, op de spieren die de functie van de lever en de nieren vertegenwoordigen.
Ja, dat is in dit geval de pectoralis major voor de lever en de psoas voor de nieren.
En mocht het nou zo zijn dat het lichaam het niet kan handelen om deze supplementen te gebruiken, dan verzwakken deze spieren.
Ja, en dan is het misschien nodig om nog iets extra in te zetten om die organen daarbij te helpen. Of om verder uit te zoeken waarom ze dit niet goed kunnen.
En zo val je van het een in het ander.
En blijf je doortesten totdat eigenlijk alle vragen beantwoord zijn en je een positieve reactie krijgt op alle spieren en alle punten waarvan jij wil dat ze goed moeten zijn om het juiste resultaat te halen.
En dat is de basis van Applied Kinesiology. En daarover gaat de cursus op 5 juni plaatsvinden in Ede.
Yes.
Het ABC van kinesiologie. Inschrijven kan via kpnibelgium.com.
Ja, en op onze website kun je het ook terugvinden, maar dan word je doorgelinkt naar
kpnibelgium.com.
Kpnibelgium.com, yes.
Oké. Okay. Goed verhaal. Lekker kort.
Ja, lekker kort. 36 minuten en 43 seconden.
Dat is ongeveer de lengte van de gemiddelde podcast als we met z'n tweeën zijn. Dus ik denk dat we rond zijn.
Dat denk ik ook.
Nog niet.
Uitsmijtertje?
Ja, de quote van de dag. De quote van de podcast. Ik heb hem natuurlijk helemaal niet voorbereid, want dit is even spur of the moment opname. Maar we hebben op ons YouTube filmkanaal, wordt deze podcast ook uitgezonden, we hebben onze twee banners staan. En op die banners, op allebei de banners staat daar een quote.
Mm-hmm.
En de eerste quote is van Leo Pruimboom. Leo Pruimboom is de grondlegger van de klinische psychoneuroimmunologie. En die zegt altijd, in de verandering ligt de oplossing. En de kleinste verandering, een ademhalingsoefening in dit geval, maakt het grootste verschil.
Yes.
Dat blijkt in de praktijk zo te zijn.
Ja.
En in het kader van Applied Kinesiology en testen wat je vindt en testen totdat je alles goed hebt, een uitspraak van Johan Cruijff. Je gaat het pas zien als je door hebt.
Mooi. Volgens mij rest er nog maar één ding.
Tot over 2 weken.
Tot over 2 weken.
Deze podcast werd u aangeboden door Metabol Gezond.
De informatie in deze podcast is niet bedoeld als vervanging van diensten of informatie van getrainde medische professionals en of zorgverlenende instanties, zoals huisartsen, medisch specialisten, spoedeisende hulpverlening en acute geestelijke gezondheidszorg. De informatie in deze podcast, noch de gebruiksmogelijkheden, kunnen gezien worden als een vervanging voor medische of andere professionele hulp, zorg of ondersteuning.